Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen naar Psalm 119. Daarvan het 69ste vers. Psalm 119 vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Het 69ste vers van Psalm 119.
Is en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, tot een voorbeeld gezet degenen die goddelooslijk zouden leven. Maar de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Van deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen in sterkte en kracht meerdere zijnde geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen, maar deze als onredelijke dieren, die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, gemeente, is ook gegrond onze belijdenis, zoals we die vinden in de Heidelbergse catechismus. En aan de beurt van behandeling is zondag 4. Zondag 4 van de Heidelbergse catechismus. De derde zondag die over de ellende van de mens handelt. Zondag 4, de vragen 19 en 11. Er wordt gevraagd in vraag 9: doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van ons eist, van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins, maar hij vertoort zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Laten wij samen de Heere gaan bidden om opening van zijn woord, ook over deze zo indrukwekkende zaken die gelezen zijn. Heilig en rechtvaardig God in de hemel, voor wij aan de verkondiging van de woorden van de tekst en van de belijdenis gaan beginnen, zoeken wij uw aangezicht. Ook omdat daar nu juist zo nodig is dat u met uw aangezicht, met het licht van uw aangezicht in ons midden verschijnen zult. Opnieuw worden wij geroepen om aan de hand van onze belijdenis na te denken over een onderwerp waar wij het als mensen maar niet of niet al te lang over willen hebben. Maar u bepaalt ons erbij, en onze catechismus heeft begrepen dat de volle raad Gods verkondigd moet worden. En dat was ook geen keuze van de opstellers, net zo min als het een keuze is van de prediker wat hij wel of niet prediken zal. En dat we ook als hoorders niet bevraagd worden op wat wij wel of niet graag willen horen, maar Alzo spreekt de Heere. En als ook deze middag uw woord weer geopend wordt en de belijdenis die daarop gegrond is, dan bidden wij u, Heere, wilt u daarin meekomen? Omdat het weer over een onderwerp gaat waar wij het soms zo moeilijk mee kunnen hebben. Door ons bedorven, verdorven en ook beperkte verstand en leven moeten wij elke keer maar weer bepaald worden bij uw deugd van rechtvaardigheid. Zoals we dat ook al gezongen hebben. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Heere, dat wordt door de mens betwijfeld, ook door ons. Want er kunnen inderdaad van die vragen leven. Of dat u wel echt rechtvaardig bent. Of dat het niet oneerlijk is wat er allemaal gebeurt. Ook in de wereld. Al dat lijden. Al dat verdriet. Die knopen in ons leven waar die wij niet kunnen ontrafelen. De Godsregering die zo moeilijk, zo hoog is. Maar Heere, wilt u ons dan toch stilmaken, zoals u ook uw kinderen stilmaakte in de schrift. Die mochten leren belijden, ook te midden van de grootste smarten. Verre zij de allerhoogste van onrecht. Zo zei uw knecht Job het, terwijl hij op de ashoop zat. En de psalmdichter heeft het gezegd. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En Heere, wij bidden u, geef dat boven al onze vragen en boven al onze bedenkingen, boven al onze strijd en boven al onze vragen ook mag staan. U bent recht in al uw weg en in al uw werk. En als wij het niet begrijpen, Heere, of als wij vragen hebben, dan ligt dat aan ons beperkte en ons verdorven verstand. Maar wilt u ons verstand dan verlichten en onze harten openen voor wie dat u bent, zodat we ook met de dichter mogen gaan zeggen, uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. Omdat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En omdat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Dat onze gestalte mag zijn of worden, Heere. In plaats van dat wij met vuisten naar de hemel staan. Of onszelf verharden tegen uw woord in. Wat ook zomaar gebeuren kan en ook al vaak gebeurd is. Maar wie heeft er dan vrede gehad? En hoe zullen we dan toch rechtvaardig verschijnen voor u? En daarom bidden we u, Heere, wilt u ons de juiste luistergestalte geven? En geef dat wij erin mogen meekomen, dat we begrijpen ook waarom het zo gezegd moet worden zoals de catechismus het zegt. Waarom dat er zo uitgebreid ook over gesproken moet worden. En waarom het nu weer over de ellende moet gaan. En waarom die zware onderwerpen van tijdelijke en eeuwige straffen moeten worden uitgewerkt. We hadden wellicht liever andere onderwerpen beluisterd. En ook wellicht gepredikt. Want wat kan het een prediker ook vermoeien, Heere, als hij vanuit de schrik des Heren moet prediken, als hij het oordeel moet aanzeggen. Daar hebben de profeten van de oude dag toch mee geworsteld. De wenende profeten, Zacharia, Jeremia, die gevraagd hebben of dat hun hoofd water mocht zijn, vanwege de breuk der dochteren des volks, die hun geboortedag vervloekten omdat zij zo door u geroepen werden tot oordeelsprofeten. Heere, al is het geen aangename taak en al is het vermoeiend, maar toch is het uw woord en win ons erin, Heere, om die woorden te verkondigen, opdat ook zo er zicht mag komen op hem die onder uw recht is gekomen, die uit een vrouw is geboren en geworden is onder de wet, opdat hij diegene die onder de wet zou zijn, verlossen zou. Maar wilt u daar plaats in voor maken, Heere? Niet als een eerste hulp bij ongelukken, zodat we nog door kunnen leven met de gedachte, met de vage hoop dat het misschien nog wel eens een keertje goed zou komen. Heren, wij kunnen dat uitstel onszelf niet veroorloven. En bind dat op onze harten. We menen maar dat de dood voor andere mensen is. Maar bewaar ons daarom voor een onverwachte en voor een onverzoende dood. Opdat we niet onvoorbereid straks voor uw rechterstoel zullen staan. En daar wil deze zondag toch aan meehelpen, heren, dat wij voorbereid zullen zijn. En daarom moeten we dit moeilijke onderwerp maar in de ogen leren kijken en leren buigen. Heren, wij komen tot u, ook met de vragen die er toch zijn. En waarvoor u in uw woord toch ook nog ruimte biedt, waar u ook naar wilt luisteren. Maar wilt u ons dan antwoorden zoals u dat alleen kunt, als een machthebbende die de vragen stil kan maken, die het neergebogen hart kan oprichten. Die neerziet ook op verslagen geesten en die voor uw woord beven. En dat we ook in deze zondag, waarin het toch over de ellende gaat, toch niet naar huis gaan zonder dat het evangelie van Jezus Christus heeft geklonken. Hij die op Golgotha de wet gehandhaafd heeft, die de deugd van uw goddelijk recht heeft geëerd. En geef ons dan zicht op hem, Heere, want alleen in hem is er vrede met u te vinden. Wilt u geven, Heere, dat we aandachtig mogen luisteren met betrokkenheid, dat ook jongeren en ook kinderen in de kerk iets van dit zo moeilijke onderwerp zullen begrijpen. Schenkt u de prediker daartoe ook eenvoudigheid, ook in de voorbeelden, zodat jongeren en ook ouderen kunnen begrijpen waarom dat u zo rechtvaardig bent en waarom dat u niet van uw eisen af kunt. Heren, wilt u zo zelf in ons midden zijn en zelf aan het woord komen? Wilt u bewaren voor de boze die u altijd verdacht probeert te maken, zoals hij dat al in het paradijs begonnen is te doen? Teksten verdraait. Een verkeerd licht werpt op wie dat u bent. Is het ook dat God gezegd heeft? De vader der leugenen, die niet anders wil, Heere, dan een breuk in stand houden tussen ons en tussen u. Heere, wil hem schelden. Zet hem buiten de deur en bind hem. En geef dat onze gedachten gevangen genomen mogen worden onder uw woord. En wilt u, Heere, overal waar dat woord gepredikt wordt, die genade schenken. Dat uw naam mag worden geheiligd. Dat uw koninkrijk zou mogen komen. En dat er velen vandaag uit het kamp van de vorst der duisternis worden ontrukt. En gebracht mogen worden in het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u daartoe ook valse godsdiensten en antichristelijke levensbeschouwingen een halt toeroepen en de doodsteek geven? Waarin mensen altijd weer teruggeworpen worden op zichzelf, op eigen deugdzaamheid. Maar wilt u geven dat het evangelie van de eenzijdige, soevereine genade doorbreken mag in deze wereld? Naar uw heilige en dierbare beloften, dat uw Zoon zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde. Dat uw volk Israël tot bekering zal komen. Dat vervolgers tot volgelingen gemaakt zullen worden. Dat heidenen tot u leren vluchten. Dat Moorenland zijn handen zal haasten om zijn handen tot God uit te strekken. Al die beloften, Heren, waarvan wij nog zo moeilijk de vervulling kunnen zien, wilt u ze door uw geest leven inblazen, kracht verlenen, vervullen. Wil aan deze wereld gedenken, die in nood is, waar zoveel aan de hand is, waar de intensiteit van natuurrampen toeneemt. We hoorden weer van tornado's met tientallen doden in de Verenigde Staten. Heren, wilt u ook daar zijn? Er zijn bosbranden, er zijn wateroverstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. Er zijn oorlogen, geruchten van oorlogen en al die dingen die we in uw woord tegenkomen. Wat komt het Heere angstig dichtbij? Die tijden waarvan Openbaringen spreekt. Maar we bidden u, Heere, laat dit lijden en deze dingen dan als een megafoon mogen zijn. Een luidspreker waarin u tot ons roept, bekeert u, want waarom zou ge sterven? We bidden u, Heere, ook voor al het werk daarom dat in de zendingen de evangelisatie mag gebeuren. Wilt u die arbeid zegenen, Heere, en de middelen gebruiken om de blinde heide die nu van u gescheiden is tot erkenning van uw heil te brengen? Heere, wij bidden u ook voor onze overheden, plaatselijk, regionaal en landelijk. We bidden u voor ons demissionaire kabinet. Het lijkt erop dat er nu een akkoord dichtbij is. Heren, we bidden u, wilt u daarin meekomen en geven dat Nederland bewaard mag worden voor verder afglijden naar het heidendom toe. Vanochtend hebben we gehoord vanuit de prediking dat er geen ding onmogelijk bij u is. U bent in staat, Heren, om de wereld een halt toe te roepen. Om overheden te doen luisteren naar uw woord. We zien op tot u, Heren, want dat zal uw werk alleen kunnen zijn. Schenk allen die vanuit de norm van uw woord en uit de bron van het woord mogen putten, gelegenheid en vrijmoedigheid om dat woord te openen. Schenk ze wijsheid en vakkundigheid om in de politiek te kunnen arbeiden. Heren, zo hebben we u veel te vragen en veel te bidden. En we hebben u niets om aan te dragen, om op te wijzen waarom u naar ons zou horen. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, zei de profeet. En daarom werpen wij onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden. Want die zijn er niet, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Hoor ons in hem, in wie gij uw barmhartigheid ten volle hebt geopenbaard. Onze Heere Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 7 en daarvan het zesde vers. Psalm 7, vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Dat is het zesde vers van Psalm 7. Gemeente, we zijn dus vanmiddag toegekomen aan de derde zondag die handelt over het stuk der ellende. De catechismus die is eigenlijk op zoek naar een zo compleet mogelijk antwoord over de kennis van de ellende. Hoe groot die zonden en ellenden zijn. We hebben onderwijs gekregen in de constatering dat de mens een zondaar is. Dat is op allerlei manieren te zien, waar te nemen in ons leven en deze wereld. De mens is zondaar. Hij is onbekwaam tot het geestelijk goede. Hij is geneigd tot het kwade. We hebben ook onderwijs gekregen in het zoeken van de catechismus naar het antwoord op de vraag van hoe is dat nou zo gekomen? Hoe is het nou zo gekomen dat de mens zondaar is en dat wij zijn zoals we zijn? De oorsprong van het kwaad. En toen is verwezen naar onze eerste voorouders, naar Adam en Eva en het paradijs en hoe ze van God zijn afgevallen. Dan ook de vraag hoe erg het met ons is. Hoe diep gaat dat nu? Die zondeval. En hoe erg is het met de mens? Nou, de catechismus heeft op grond van het woord gezegd onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar de catechismus is dus nog niet uitgesproken over de kennis van de ellende. En dat komt eigenlijk omdat de mens maar niet uitgesproken raakt over de ellende. Als de mens nu maar eens zijn mond hield. En als de hand nu maar eens op de mond ging. En we zouden buigen onder dat onderwijs dat we het hiertoe hebben ontvangen. Maar het blijkt dat de mens niet zo gewillig is om zich in deze dingen te laten gezeggen door de schrift. En dat de mens niet zo gewillig is om te buigen onder het recht van God en onder het oordeel van God. En dan komen er allerlei soorten van vragen op. Omdat de mens maar in allerlei bochten wil wringen om onder die schuld uit te komen, onder de verantwoordelijkheid uit te komen. En die schuld eigenlijk maar op de ander wil afschuiven. We zijn het er zomaar niet mee eens. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat zien we ook aan de vragen die dan ontstaan in zondag 4. Waarbij drie vragen gesteld worden door de mens bij Gods gerechtigheid. God wordt bevraagd. Aan de hand van drie vragen. Allereerst dus de vraag die in vraag 9 gesteld wordt. Is God onrechtvaardig? Dat is wat in vraag 9 aan de orde komt. In vraag 10 laat God de zonde ongestraft. En in vraag 11 is God onbarmhartig? Nou, die vragen, dat vormt ook direct de verschillende gedachten, de verschillende punten van de preek waarlangs wij deze catechismus zondag met elkaar gaan overdenken. Drie vragen bij Gods gerechtigheid. Is God onrechtvaardig? Laat God de zonde ongestraft? Is God onbarmhartig? Allereerst is deze vraag, is God onrechtvaardig? Want we hebben in zondag 3 beleden, op grond van het woord, dat de mens inderdaad onbekwaam is tot enig goed. Hij kan de wet niet houden, hij onderwerpt zich niet aan de wet, want dat is onmogelijk. Wij kunnen de wet niet houden zoals God dat van ons vraagt. Dus vraagt God van ons het onmogelijke? Ja, God vraagt van de mens wat hij niet kan doen. Waar we niet toe in staat zijn. De Heere zegt, doe dat. En gij zult leven. En we kunnen het niet. En dan komt die vraag dus op. Maar is dat nou wel eerlijk? Is dat nou wel rechtvaardig? Dat God van de mens dingen eist die hij niet eens kan doen? Jongens en meisjes, dat zou toch heel onrechtvaardig zijn. Dat zou oneerlijk zijn als ik tegen een blinde man zeg, kun je niet uitkijken waar je loopt. Of als ik tegen een verlamde man zou zeggen, sta eens op van dat bed, ga eens wat doen. Dat zou toch onrechtvaardig zijn. Die man die is blind geboren, die heeft nooit kunnen zien. Hoe kan je nou tegen zo iemand zeggen, kijk nou eens. Of iemand die een ongeluk gehad heeft, verlamd is. Hoe kan je die nou verwijten dat hij niks doet? Dat is toch onrechtvaardig? Je eist dingen van iemand die hij niet kan. En dat zit achter deze vraag. Is God nou oneerlijk? Is God onrechtvaardig? Als hij dingen van ons vraagt, dingen van ons eist, die wij niet kunnen doen. Nou, de catechismus antwoordt weer even beslist als ook in zondag 3. Nee, hij. God is dus niet onrechtvaardig. Dat is al de eerste constatering vanuit deze zondag. Dat wordt op allerlei bladzijden de Bijbel gezegd. Dat de Heer recht is in al zijn weg en werk. Psalm 145. Of iemand als de profeet Job. Terwijl hij op de ashoop zat. Terwijl hij midden in de ellende zat. Hij zegt, verre zij God van goddeloosheden. En de almachtige van onrecht. Dat bleef voor hem toch als een paal boven water staan. Ook al begreep hij Gods handelen niet. Maar verre zij de almachtige van onrecht. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En gemeente, dat moet voor ons altijd maar bovenaan blijven staan. Dat moet voor ons boven alle verdenking verheven zijn. Als wij God niet begrijpen, als wij vragen stellen bij Gods rechtvaardigheid, bij de dingen die er in deze wereld gebeuren, dan moeten we nooit vergeten, dan moet het altijd een belijdenis blijven, maar God is volstrekt rechtvaardig. In hem, zo zegt Psalm 91, mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Dat is al een constatering die de catechismus op grond van de Bijbel heeft gedaan. Doet God de mens geen onrecht? Nee, hij. En toch is er die gedachte. En toch zijn er de vragen. En toch hebben we het er moeilijk mee. Vooral als het gaat over het lijden toch in deze wereld. We kunnen de waarom-vragen zomaar opborrelen. Vanuit onze eigen omstandigheden. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom moest ik dat kind missen? Waarom treft deze ziekte mij? Waarom moest mijn moeder sterven en ik heb zo gebeden om haar genezing? Waarom doet God dat? Waarom laat God dat allemaal toe? Het lijden in deze wereld, daar zijn de grote vraagstukken over gesteld. Waar was God in Auschwitz? Grote dilemma's die wij zomaar even niet klein krijgen en niet beantwoord krijgen. Maar dat zijn zo de vragen die opkomen. En waar we als mensen het zo moeilijk mee kunnen hebben. Ook als je bijvoorbeeld ziet dat er dingen zo scheef liggen in deze wereld. Stel je hebt een gelukkig huwelijk. Maar je huwelijk dat eindigt in de dood van je man of vrouw. Door die ernstige ziekte. En dan lees je van al die scheidingen en van al die huwelijksproblemen en denk je, waarom toch? Wij waren zo gelukkig samen. En die mensen, die maken er een potje van en die overkomt niks. Of al die abortussen. Ik kijk zo uit naar een zwangerschap. En ik vraag zo vaak aan de Heere of dat Hij dat verlangen vervullen wil. En het gebeurt maar niet, maar ondertussen. Alleen in Nederland al meer dan 30.000 abortussen per jaar. Waarom grijpt God niet in? Is dit nou wel eerlijk? Is dit nou wel rechtvaardig? En zo gaat het dus ook in het geestelijke. Als God komt met zijn eisen, als God komt met zijn wet, als God komt ook met zijn straf, ook op het overtreden van de wet, dan komt al gauw de vraag naar boven, maar is dat nou wel rechtvaardig? Als God nou dingen van mij eist, waarvan Hij ook wel weet, dat ik dat nooit kan doen. En zo gaan we vragen stellen, in plaats van dat we het ter harte nemen, in plaats van dat we op onze plaats komen. In plaats van dat al deze dingen ons naar Gods genadetroon uitdrijven. Die dingen, ook als het gaat over het lijden, die door een schrijver wel de megafoon van God genoemd worden, de roepstem. God spreekt door zijn woord. Maar God roept tot de mens, zo zei die schrijver. In het lijden, bekeert u, wend u naar mij toe, word behouden. Maar in plaats daarvan gaat de mens vragen stellen en God beschuldigen van onrecht. En de profeet Micha die zegt, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Dat we zien dat de Heere deze dingen altijd in ons leven zendt. Niet om mensen te plagen of te bedroeven. Maar dat Hij onze bekering op het oog heeft. Want als het allemaal maar voortkabbelt in ons leven. En als we zonder dat er ons iets in de weg wordt gelegd, maar door het leven heen wandelen. Dan is de mens geneigd om God te vergeten en te verlaten. En daarom kan het ook wel eens genade zijn, gemeente, als de Heere ons bezoekt met de roede. En de bittere tegenheden. Niet om daarna te verlangen, zo bedoel ik dat niet. Maar wel dat we de diepste bedoelingen ervan zien. Hij zoekt mensen naar zich toe te brengen. En in hun zonden en in hun ellende tot Hem zich ter genezing te wenden. Maar God doet de mens dus geen onrecht. Dat is het eerste wat de catechismus ons wil leren. Verre zij de Almachtige van onrecht. En dan wordt er weer een verwijzing gemaakt naar onze eerste voorouders. God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Dat is in zondag 3 ook al gebeurd, die verwijzing naar Adam en Eva, de zondeval en het paradijs, dus ik ga daar niet verder op in, ik ga geen dingen herhalen. Maar er wordt wel geconstateerd dat de mens ooit de wet kon doen en ooit de eisen van de wet kon vervullen. Daar had hij de gave voor gekregen. Die van kennis, gerechtigheid en heiligheid. En toen in het paradijs was de eis van God niet te zwaar. Als God toen zei, doe dat en gij zult leven, dan was de mens in staat om dat te doen. Hij had de wet in het binnenste van zijn hart geschreven. Hij had er geen moeite mee om God lief te hebben boven alles. En hij had geen moeite om zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Dat was de gave die hij had. Dat waren de deugden, de eigenschappen die hij bezat. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar hij is het kwijtgeraakt door het ingeven van de duivel. Maar vooral ook door moedwillige, vrijwillige ongehoorzaamheid. Wel bewust tegen God opgestaan. Met voorbedachte raden. Jongens en meisjes, net noemde ik dat voorbeeld van die blinde en van die verlamde. Als je daartegen zou zeggen, kijk nou eens, of sta eens op, dan is dat inderdaad onredelijk, dat is onrechtvaardig. Want die blinde die kan er niks aan doen, dat hij blind is. Zo is hij geboren, of door een ziekte. En dat geldt ook voor die verlamden, door een ongeluk of wat het ook is. Buiten hun schuld om, zijn ze blind, zijn ze verlamd geworden. Daarom is het onrechtvaardig om die mensen opdrachten te geven die ze niet kunnen doen. Maar het gaat in de catechismus, het gaat in de schrift niet over mensen die schuldeloos zijn. Mensen die slachtoffers zijn, mensen die zielig zijn. Dat is de tendens van een boekje dat jaren geleden verscheen. Geschreven door een Aleid Schilder, een nicht van de bekende professor K. Schilder. Iemand uit de geschiedenis van de gereformeerde en later vrijgemaakt gereformeerde kerk. En zij schreef een boekje, ze was psycholoog, ze schreef een boekje onder de titel Hulpeloos, maar schuldig. Waarin zij eigenlijk de Bijbel en ook de gereformeerde leer beschuldigde van ziekmakende tendensen. Want daarin worden eisen neergelegd die de mens nooit kan houden, nooit kan doen. Er worden mensen gestraft voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Hulpeloos, maar toch schuldig. De gereformeerde leer is depressief ziekmakend, zo zei zij. Maar we moeten de mens niet zien in het licht van een ongeluk dat hen iets overkomen is, maar in het licht van schuld. Dat woord, dat moeten we nooit vergeten in deze zondag. Er ligt schuld. Het is een schuldige onmacht. Zoals bijvoorbeeld in het financiële leven kan dat zo zijn. Iemand die heeft heel veel geld verdiend, maar hij heeft er weinig of geen belasting over betaald. Hij heeft het allemaal opgemaakt, hij heeft het vergokt, hij heeft het verbrast. Nou, dan kun je op een bepaald moment een blauwe envelop verwachten. Althans, zo ging het altijd tot nu toe. De belasting die klopt aan je deur. Op een of andere manier zijn ze erachter gekomen dat je meer verdiend hebt dan dat je belasting betaald hebt, en dan komen ze hun deel opeisen. Nou zegt die man tegen de belastingdienst: ja, ik heb het wel gehad, maar ik heb het niet meer. Wilt u dan toch voldaan schrijven onder die rekening? Nou, we begrijpen allemaal, gemeente, dat zal de belastingdienst nooit doen. En dan zegt die man: ja, ik heb geen geld en ik kan niet aan uw eis voldoen. Dan zegt de belastingdienst: ja, maar je had het wel. Maar je hebt het door eigen schuld verbrast. En dat is nou jouw probleem. Maar niet het probleem van de belastingdienst. En de eis blijft staan. En je zult het moeten betalen. En als je het niet betaalt, dan zul je de gevolgen ervan moeten dragen. En zo is het ook in geestelijk opzicht. De mens kon wel betalen. De mens had die gave wel. Het was eerst geen probleem om God lief te hebben. Maar hij is het kwijtgeraakt. Niet door een ongeluk, maar door zijn eigen schuld. En God gaat nu nooit meer van die eis af, net zoals de belastingdienst niet van de eis afgaat dat je zult en moet betalen. Dat begrijpen we toch wel, jongens en meisjes. Dat het probleem niet is van de belastingdienst, maar dat het ons probleem is. Nou, zou God dan wel van zijn eisen afgaan? Dan zou hij dan wel er rekening mee houden dat wij zondaren zijn. Want die gedachte kan ook opkomen: ja, ik ben een zondaar. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat bewijst mijn leven. We leven in een wereld die in het boze ligt. Maar zou de Heer daar nou niet een beetje rekening mee kunnen houden? En zou hij niet van zijn eisen af willen? Of het in ieder geval niet zo scherp willen doen? Nou, als wij dat al niet doen, dat zou jouw vader ook nooit doen, denk ik. Hè? Je stel, je vader die heeft een nieuwe auto gekocht, heeft hem besteld. En na een week of zes, dan gaat hij naar de dealer toe en dan gaat hij die auto ophalen. En daar staat die auto en er zit een grote kras op de deur. Zou je vader hem meenemen? En dan kan die dealer zeggen, ja maar kijk eens meneer, er zitten prachtig nieuwe banden op. En die motor die heeft nog maar 5 kilometer gedraaid. En kijk eens hoe alles nieuw ruikt in die auto. Ja, dat kan wel zijn, maar die kras die zat er niet op toen ik hem kocht. Dat zegt je vader en hij neemt hem niet mee. En nou heeft God ons goed geschapen naar zijn evenbeeld, volmaakt. Zonder vlek en zonder rimpel. En er zit niet zomaar een kras op onze ziel. Maar zijn misvormd door 1000 zonden. Melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, zegt de profeet. Nou zou de Heere daar nou genoegen mee moeten nemen. Dat schepsel wat goed, volmaakt uit zijn hand is voortgekomen. En dat nu een geestelijk wrak is geworden. Nee, daar neemt God geen genoegen mee. En daarom blijft die eis staan. En daarom blijft die dreiging, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God is niet onrechtvaardig als hij die eisen handhaaft. Dat wij het niet kunnen doen is niet zijn probleem, maar is ons probleem. En laat dat nou ook inderdaad ons probleem worden, gemeente, want in deze vraag daar schuilt toch die hardnekkige gewoonte om de schuld maar af te schuiven. Adam op zijn vrouw. Eva op die slang. Adam ook op God. Wij op God. En zelf buiten schot blijven. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, gemeente, dan gaat de hand op je mond. En dan zul je het inderdaad met Job zeggen. Ik verfoei mezelf in stof en as. Want de Heere is ver van onrecht. En ver van goddeloosheden. Dan eigen je je de schuld toe. En dan zie je dat je niet zielig bent. Maar dat je zondig bent. En dan begin je een beetje te verstaan. Waarom de Heere dat nou zo wil leren, waarom een mens ellendig is. En dan wordt die onmacht ook schuld. Dat je onmachtig bent om ongehoorzaam te zijn. Onmachtig om gewillig te zijn. Onmachtig om God lief te hebben. Onmachtig om de naaste lief te hebben. Schuldig. En dat door eigen schuld. En gemeente, laten wij deze dingen eens serieus nemen. Eens echt serieus nemen. Want ik denk dat er bij vele mensen nogal aan ontbreekt, ook bij kerkmensen. Zeker bij kerkmensen misschien. Zo erg zal het toch niet zijn. Is God zo streng? Hij zal er toch wel rekening mee houden dat ik toch elke zondag naar de kerk ga. En dat ik mijn best doe om in ieder geval nog te proberen om naar zijn wet te luisteren. En die dan nog hoop hebben dat het misschien een beetje mee kan vallen. En dat is ook de volgende vraag die dan gesteld wordt. Laat God de zonde dan ongestraft? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dat is de volgende ontsnapping. Waar wij mensen dan toch ook weer een uitweg in zoeken. God is niet onrechtvaardig. Nee, nou als dat dan zo is. Maar dan hoop ik maar dat het meevalt. Dan doe ik nog een beetje mijn best. En dan ga ik nog die dingen doen die ik kan doen. En dan hoop ik maar dat God de rest maar toedekt. Dat het toch nog wel een beetje mee zal vallen. Maar opnieuw is de catechismus weer heel beslist. Wil God de zonde ongestraft blijven? Nee, hij. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, zo staat er, verschrikkelijk. Beide over de aangeboren zonde en de werkelijke zonde. De aangeboren zonde, dat zijn de zonden waarin ik ontvangen word en geboren word. De erfzonde, zo u wilt. En de werkelijke zonde, dat zijn de zonden die ik doe met mijn woorden, met mijn gedachten, met mijn werken. En dan gaat het opnieuw over Gods gerechtigheid. Een vraag bij Gods gerechtigheid. De eerste vraag was bij een vraag bij Gods eisende gerechtigheid. God eist in zijn wet. Dat noemen we de eisende gerechtigheid. En hier wordt er een vraag gesteld bij Gods wrekende gerechtigheid of Gods straffende gerechtigheid. Is God echt zo streng? Gaat hij dat echt uitvoeren? Die vreselijke dreigementen die we in de Bijbel tegenkomen. Of laat hij die zonde dan misschien hopelijk ongestraft? Of zal het in ieder geval niet zo erg zijn zoals dat de Bijbel ons dat leert? Maar opnieuw, die catechismus die kan niet anders dan het woord van God naspreken en heel beslist zeggen, nee, hij vertoornt zich verschrikkelijk. En hier wordt gemeente dus het onderwerp van de toorn en van de gramschap van God aan de orde gesteld. En nu eerlijk gemeente, er zijn natuurlijk onderwerpen die veel mooier zijn om naar te luisteren dan dit. Er zijn onderwerpen die een prediker ook veel liever predikt dan over de gramschap en over de toorn van God. Veel aantrekkelijker onderwerpen dan wat de catechismus ons hier vanmiddag laat horen. Een mens wil toch liever een troostrijke, een bemoedigende boodschap hebben. Dat zei ooit eens iemand tegen mij, jaren geleden. Stond iemand mee op te wachten, buiten de kerk boos. In mijn studententijd was het nog. En ik kom naar de kerk om bemoedigd te worden, zei ze. Nou, dat was dan kennelijk in die dienst niet gebeurd. Maar gemeente, is dat dan altijd de bedoeling? Is het Gods bedoeling altijd om mensen te bemoedigen? Of zou God ons ook wel eens willen confronteren met onze verdorven aard? Met onze zondige levensgang. En de gevolgen als we daar maar blijven vasthouden. Als we blijven die we zijn. En nogmaals, dat is geen aantrekkelijk onderwerp. Dat stem ik u direct toe. En daarom zijn er ook heel wat predikers die dit maar laten liggen. Of die er even in het voorbijgaan over spreken. Ze durven het dan wel niet te ontkennen. Maar het heeft nauwelijks een plaats in de prediking, want ach, dat willen mijn hoorders waarschijnlijk niet horen. Maar de toren Gods, gemeente, in de Bijbel is een van de onderwerpen die we beslist niet over het hoofd kunnen zien, mogen zien. Waar we ook nooit overheen kunnen lezen, want dat staat op tientallen, honderden plaatsen beschreven. Dat God een toornend God is. Dat er gramschap is over de zonde. Ik hoef alleen maar even naar Nahum te kijken, hoofdstuk 1. Een ijverig God. En een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer. Zeer grimmig. Hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Wie zal voor zijn gramschap staan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als een vuur. Nogmaals, geen aantrekkelijk onderwerp. Maar we mogen het niet laten liggen. Paulus heeft tegen zijn hoorders kunnen zeggen dat hij niet nagelaten heeft al de raad Gods te verkondigen. En daar hoort dit ook bij. En daarom weet de prediker, die soms heel wel bewust vanuit een soort algemeen beeld van de liefde van God hier overheen stapt. Paulus kon zeggen tegen zijn hoorders: ik ben vrij van het bloed van uw lieden. Een verwijzing naar de oudtestamentische wachter in de profetie van Ezechiël. Waarin de Heere Ezechiël oproept om te waken in de prediking en de profetie van het woord. Om de mensen te waarschuwen. En hij vergeleek dat met een wachter, een bewaker van een stad, die het onheil, die de dreiging op een stad ziet afkomen en geroepen wordt om de bazuin te blazen, om de mensen te waarschuwen. En de Heere zegt nou tegen die wachter: als je nou niet waarschuwt, dan is het jouw schuld. Als de stad wordt ingenomen, als de mensen gedood worden, ik zal het bloed van uw handen eisen. Nou, zo zijn er gemeenten wat een predikers, wier handen rood zijn van het bloed van de hoorders, omdat ze niet waarschuwen, omdat ze niet de mensen confronteren met de brandende toorn Gods. Een realiteit die door de catechismus niet over het hoofd wordt gezien, maar in alle ernst en in alle bewogenheid, met de woorden uit de schrift, ons worden verkondigd. God vertoornt zich schrikkelijk bij de over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. God ziet geen zonde door de vingers. Ook niet de aangeboren zonde. Hij straft ze. Tijdelijke straffen allereerst, zo zegt de catechismus. Allerlei dingen die er in het leven kunnen plaatsvinden. Wereldwijd. Hongersnoden. Watersnoden. Tornado's. Aardbevingen. Rampen die de schepping treffen. Dat zijn geen natuurrampen. Dat is niet een speling van het lot. Maar God zegt: dat is een straf, want het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Een gevolg van de zonde. Er ligt een relatie met het verlaten van God. Dat de schepping zich beweegt. Dat de schepping zich roert. Dat de schepping brandt. Tijdelijke straffen. Ook in het persoonlijke leven. Waren er geen zonden, zo zeiden de oude mensen vroeger, dan waren er geen wonden. Ziekten, zorgen, tegenslagen, tijdelijke straffen. Dat verband dat legt de apostel Petrus ook in dat gedeelte dat we samen hebben gelezen. Dat God die oude wereld niet gespaard heeft. Dat God Sodom en Gomorra niet gespaard heeft. Maar het is tot een voorbeeld. Dat God de schuldige geenszins ongestraft laat blijven. Gevolgen van de zonde, tijdelijke straffen die ons in ons tijdelijke leven, in ons aardse bestaan, ons tegemoet komen. Die waren er in het paradijs niet. Daar was geen ziekte. Daar was geen verdriet. Daar was geen dood. Daar was geen aardbeving. Daar was geen watersnood enzovoorts. En dat is wel een moeilijk onderwerp, gemeente, die relatie tussen onze zonden en die tijdelijke straffen. Zeker als het gaat ook over het verschil daarin tussen de een en de andere mens. Kijk, als ieder mens nou hetzelfde portie zou krijgen, dan zou een mens misschien nog wat meer bereid zijn om dat dan te dragen. Want ach, we hebben het allemaal zo moeilijk. Maar er is ook wel een onderscheid. De ene mens krijgt ontzaglijk veel te dragen. De ene ramp na de andere. De ene klap na de andere. Terwijl een ander zomaar door het leven heen lijkt te wandelen. Waarom krijgt de ene nou zoveel en de ander zo weinig? Ja, daar is natuurlijk geen antwoord op te geven. Daar kan zeker een mens niet uitsluitsel over geven. Eén ding is duidelijk. Tijdelijke straffen hoeven niet per definitie te betekenen dat wij meer of grotere zondaren zijn dan een ander die minder moeilijkheden treft in zijn leven. Dat heeft de Heer Jezus bij die blindgeborene wel geleerd. De discipelen zeiden, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Ze legden de relatie tussen een bijzondere zonde en die blindheid. Toen zei de Heer Jezus, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat gij de heerlijkheid God zou zien. Maar dat kan ons wel soms erg benauwen. Die tijdelijke straffen. Kan ons ten neerdrukken. Kan ons tot vragen stellen, heren, waarom? Maar dan ook de eeuwige straf. Zoals antwoord 11 dat ook zegt. Eeuwiglijk straffen. De allerhoogste straf. Aan lichaam en aan ziel. Omdat de zonde gedaan is tegen de allerhoogste majesteit, is er niet anders dan de allerhoogste, de allerzwaarste straf te verwachten. Aan lichaam en aan ziel. Daar is de Bijbelgemeente niet onduidelijk over. Daar heeft de Heer Jezus met name zo ernstig tegen gewaarschuwd. Dat er een eeuwige duisternis is. Een buitenste duisternis is waar de wening is en de knersing der tanden. Dat er een poel is die daar brandt van vuur en zilver, zegt de Heer Jezus. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En nogmaals, dat zijn geen onderwerpen waar een prediker nou zo graag over predikt. Waar een dominee heeft geen keuze in wat hij wel of in wat hij niet behandelt. Waar hij wel aandacht aan geeft en waar hij geen aandacht aan geeft. En een dominee kan ook niet eerst bij zijn gemeente te raden gaan. Wat wilt u dan precies horen en hoe moet ik het zeggen? Gods woord zegt het. En daarom verkondigt de getrouwe prediker het aan zijn gemeente. Of u het horen wil of niet. Of u het aangenaam vindt om te luisteren of niet. En ik kan u wel zeggen, gemeente, dat het voor een prediker vermoeiend is. Om juist deze elementen een plaats te geven in de prediking. Als je de gezichten van de mensen ziet. En als je een band aan elkaar hebt of krijgt. Om dan de toren Gods te moeten aanzeggen. Dat is geen gemakkelijk werk. Dat is geen werk wat je met plezier doet. Het is vermoeiend. Het zuigt de energie weg, ook onder het prediken. Vanwege de schrik des Heren, zoals Paulus dat noemt. Die ontzaglijke werkelijkheid. Waar steeds minder mensen rekening mee houden, maar waar de Schrift ons op allerlei plaatsen zo ernstig tegen waarschuwt. Als we dat dan zo moeten aanstippen, gemeente, want het is maar aanstippen. Die straf, hè. Je kan natuurlijk op een bepaalde manier mensen straffen. Je kan op een bepaalde manier kinderen straffen. Je kan een kind straffen bijvoorbeeld door hem iets te onthouden. Je pakt zijn mobieltje af voor een paar dagen. Of je geeft hem huisarrest. Je onthoudt hem, dat is een straf. Je onthoudt hem zijn plezier. Maar iemand kan ook actief gestraft worden. Wat tegenwoordig eigenlijk ook al niet meer mag. Opvoedkundige tik of iets dergelijks. Laat ik er maar verder niks over zeggen. Maar u weet wat ik bedoel. Een actieve straf of een wat meer passieve straf. Nou, die elementen die zijn er wel in de straffen die God in zijn woord afkondigt. Bijvoorbeeld dat Heer Jezus zegt in Matteüs 25 tegen de mensen die verloren gaan. Gaat weg van mij. Hij stoot ze uit zijn gemeenschap. Ze moeten de duisternis in. Uit het licht van zijn aanwezigheid. Gaat weg van mij. Ze worden beroofd. Van de aanwezigheid van God in het leven. Dan worden hen dingen onthouden. Dan is er geen enkele troost meer. Die is er hier in het grootste verdriet nog wel. Dan hebben we nog een bekertje water. Dan is er nog iemand die een koude washand op ons hoofd legt. Er is nog een kind wat lacht. Wat een mens nog een beetje ondersteuning kan geven. Maar daar in die buitenste duisternis is dat afwezig. Daar is de eenzaamheid. Daar is de ellende. Daar is de wroeging. Daar is God niet meer. De onthouding van zijn aanwezigheid. Maar er ontbreken niet alleen maar dingen in die eeuwige straffen. Maar de Heer Jezus spreekt over slagen. Dat daar geslagen wordt. Gij zult met dubbele slagen geslagen worden. Zo zegt hij tegen die onwillige, ongelovige steden Chorazin en Bethsaida. Het element van de actieve straf. En wat het straffen van God, gemeente, dan ook zo ernstig maakt, dat is dat het ook eeuwig is. Duurde het nou maar 1 miljoen jaar? Dat is heel lang. Maar duurde dat nou maar 1 miljoen jaar, dan kon je in ieder geval nog naar een einde uitzien. Dan kun je het nog aftellen. Maar de catechismus zegt op grond van het woord, het is een eeuwige straf. Er komt geen einde meer aan. En gemeente, wie komen daar nu? Wie komen daar nu? Wie treft dat nu? Deze tijdelijke straffen, die treft iedereen. De ene lijkt wedervaart rechtvaardig en de goddeloze. Maar wie treft nou die eeuwige straf? Zijn dat de Taliban? Of de makers van de Playboy? Ja, die zeker. Dat soort mensen zullen eeuwig gestraft worden. In het koninkrijk van God zal geen onreine zijn. Buiten zullen zij de hoereerders. Buiten zullen zij de moordenaars. Maar zij zijn niet de enige. De Heer Jezus zegt in Matthäus 8. Buiten zullen zijn ook de kinderen des koninkrijks. Die wel de weg hebben geweten, maar hem niet hebben bewandeld. Die wel gehoord hebben, de lieflijke nodiging tot de zaligheid, maar die de Heer aan zijn plaats hebben laten staan. Die zich niet hebben bekeerd. De kinderen des koninkrijks buitengesloten. Gemeente, als we zo even zo wat elementen optellen. Dan is er toch maar één ding belangrijk in uw leven en in jouw leven en in mijn leven. Dat ik toch geen rust zal hebben voor mijn ziel. Voordat ik weet, voordat ik op goede gronden weet, dat ik daar niet zal komen. Dan kun je toch eigenlijk geen rustig moment meer hebben in je leven, gemeente. Dan kun je toch niet rustig meer gaan slapen. Als je niet geborgen bent achter dat borgbloed. Als je geen borg hebt voor je hart en geen God voor je ziel, dan kun je toch niet zomaar doorleven. Hoe kan de mens leven als hij van het een op het andere ogenblik voor de rechtvaardige rechter zal gesteld worden? Hoe kan hij nog blijven zondigen? Hoe kan hij nog voortblijven leven zonder God en zonder hoop? En het is ook met die reden, gemeente, dat de Heer nou juist deze dingen zo wil laten verkondigen. Dat het juist daarom concreet gemaakt moet worden. Dat juist daarom die beelden in de Bijbel staan. Van buitenste duisternis. En van een eeuwige gloed en een verterend vuur. Opdat het zou doordringen in ons hart. En omdat we zou gaan vlieden, zou gaan vluchten voor die toekomende toren. Dat is Gods liefste bedoeling. En het is ook alleen maar daarom, gemeente, dat ik dat kan prediken. Dat er nu geen verdoemenis is voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Alleen daarom kan ik deze woorden, deze zo dreigende woorden die mij zo vermoeien, kan ik die prediken. Alleen daarom kan ik in alle bescheidenheid, maar toch in alle beslistheid, over eeuwige straffen spreken. omdat in de schriften hem wordt gepredikt. Door wie er nou eeuwig leven mogelijk is. Door wie de verdoemenis wordt weggenomen. Want God is ook barmhartig. Dat is dan die laatste vraag. Is God dan niet onbarmhartig? Ja, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Nou, daar hebben we van gehoord. Hij laat de zonde niet ongestraft. Maar zo zegt ons avondmaalsformulier. En dat is de prediking, gemeente, waarmee ik toch wil eindigen. Want ik kan niet eindigen, gemeente, alleen maar in oordeel. En in straf en in waarschuwing. Maar het avondmaalsformulier dat zegt, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft. En dat mag gepredikt worden, juist ook als de wet in al zijn ernst en in al zijn scherpte, in zijn verdoemende werking, ons wordt voorgehouden. U hoeft niet verloren te gaan. Je hoeft niet eeuwig buitengesloten te worden, want er is geen verdoemenis voor mensen die in Christus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zalig worden is niet onmogelijk. De deur van het Koninkrijk der Hemelen staat nog open. En de Heer roept ons nog toe, word toch behouden, wend u naar mij toe. Wilt u dat? Wil jij dat? Wil jij naar de hemel toe? Natuurlijk, natuurlijk, iedereen wil naar de hemel. Maar gemeente, laten wij beseffen, we kunnen nooit, nooit via een achterdeurtje de hemel binnengesmokkeld worden. En als het goed is, wilt u dat ook niet. Maar het kan niet ook. Je kan nooit door een achterdeurtje, via slinkse zijwegen. Dat is alleen maar mogelijk door het bloed en door de gerechtigheid van Jezus Christus. Omdat boven zijn kruis geschreven staat, God is rechtvaardig. God handhaaft zijn wet. En daarom, gemeente, kunnen wij niet anders dan door de wet zalig worden. Wat zegt u, dominee? We kunnen niet anders dan door de wet zalig worden. Maar wij leven toch niet in het Oude Testament? Nee, wij niet, gemeente, maar de Heer Jezus wel. Die leefde in de tijd van het Oude Testament. En hij moest die wet voldoen. Hij moest in zijn dadelijke gehoorzaamheid, dat wil zeggen zijn gehoorzaamheid met de daad, de wet volkomen houden. Hij moest met zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat wil zeggen door de straf te dragen in zijn lijden, aan de wet voldoen. Hij is de grote wetsvolbrenger. En wat wij nu niet kunnen, dat heeft hij op het allervolmaakst gedaan. Hij heeft God op het hoogst verheerlijkt. Hij heeft de straf gedragen die God gesteld heeft op het overtreden van zijn wet. En nu is er in hem, gemeente, zaligheid te verkrijgen. Die de wet gehouden heeft en die de straf gedragen heeft. De wet is vervuld. En in hem zijn de eisen van God en is de wraak van God tot zwijgen gebracht. Hij heeft alles volbracht. En nu kunt u zalig worden. Niet door de wet zelf te houden. Niet door boete te doen. Niet door berouw te tonen. Dat heeft wel plaats in het geestelijke leven, absoluut. Dan ga je arm worden en dan ga je vrezen voor de Heer en dan ga je beven voor zijn woord. Maar dat is niet de grond. En natuurlijk ga je wandelen in de wegen van de Heer en natuurlijk ga je vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En je gaat tegen de zonde strijden. Maar dat is niet de grond. De grond ligt alleen maar in het alles volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daar, gemeente, moet het oog van die armen en die verslagenen van geest en die voor het woord beest opgericht zijn. Op dat kruis van Golgotha waar boven geschreven staat: God is rechtvaardig. En wat betekent dat? Dat God rechtvaardig is. Als dat boven het kruis geschreven staat, gemeente, dan betekent dat dat God de zonde nooit twee keer zal straffen. Hij heeft ze aan zijn lieve zoon gestraft. En dan is Gods gramschap geblust. Dan houdt zijn wraak op. Dan heeft de Heer Jezus voldaan aan het recht. Dan is alles volbracht. En nou is het van tweeën één, gemeente. De zonde moet betaald worden. De belastingdienst blijft aankloppen. En wie gaat er nou betalen? Als jij voor eigen rekening leeft. En als je nog zonder de Heer Jezus leeft. Dan zul je straks ook zelf de rekening moeten betalen. En je zult het tot in de eeuwigheid niet kunnen. Daar zal de eeuwigheid niet lang genoeg voor zijn. Om de schuld te betalen en om de straf te dragen. Of een ander zal voor je betalen. En daar komen we in de catechismus ook nog over te spreken. Het is van tweeën één. Of je leeft voor eigen rekening. Of je leeft voor rekening van die ander. Wie kiest over de waasden? Boven het leven de dood? Wie kiest nou een tijdje de genieting van de zonde te hebben? En even de schatten van Egypte in handen te houden? En de begeerlijkheden van deze wereld? Om straks alles te moeten verliezen en eeuwig zonder en buiten God te zijn. Wie kiest daar nou voor? Dan ben je een dwaas, zo zegt de Heer. Wie kiest nou over dwaasden? Boven het leven de dood. De Heer zegt: ik heb er geen lust in. Ik wil niet dat je sterft. Ik wil echt niet dat je eeuwig omkomt. Wend u toch naar mij toe. Word toch behouden, o alle geëinden der aarde. Want in mijn Zoon Jezus Christus heb ik alles volbracht, is alles gedragen. En is Hij volmaakt tevreden met de bedekking van dat kind in de kribbe. Zoek dan de Heere en leeft. Opdat geleefd. Amen. Laten we samen nog danken. Heren, wij danken u dat we zo weer bij elkaar mochten zijn. En al was het enerzijds een donkere en een dreigende boodschap. En laat het ons ook zomaar, door ons ook zomaar verstaan worden. Donkere woorden die de prediker moest spreken en hij deed het niet met genoegen. Wat is het vermoeiend, Heren, om ook deze kant van uw woord te moeten verkondigen. Maar u hebt ook juist deze wetsprediking in uw hand genomen om mensen de ogen te openen. Mensen op te roepen om te vlieden voor de toekomende toren. Omdat u toch barmhartig bent. Dat is uw wezen. Dat is uw eigenschap, dat is uw deugd. God is liefde. God is barmhartig. God is groot van goedertierenheid. U hebt een brandend, een barmend hart. U wacht om genadig te zijn. O Heere, dat we dan de kerk uit mogen gaan met goede gedachten van u en slechte van onszelf. En dat we deze dingen nu eens ernstig gaan leren nemen. En ze niet alleen maar als woorden, als donkere en ernstige woorden, maar toch alleen maar woorden aannemen. Maar dat die woorden kracht doen, zaken worden in ons leven. Bewaar ons, Heere, dan voor die onverwachte en onverzoende dood. Ook deze week die we begonnen zijn. Help ons in het werk dat gebeuren moet. Bewaar ons ook voor de zonde. Wees met ons in alle dingen. Wees ook met het bruidspaar dat aanstaande donderdag zal trouwen. Heere, wees u met hen. En geef hen dat ze een goede en een gezegende dag mogen krijgen. Wees met hen als ze ook hun woonplaats in Dirksland zullen hebben. En als ze daar samen door het leven gaan. Heere, wilt u hen genadig zijn en op hun levensweg behoeden en beveiligen. Wilt u met ons zijn in het ambtelijke werk. Als ook de kerkraad nog vergadert. En als ook woensdag nog een kerstmeditatie wordt uitgesproken. En als er nog, al is het dan online, een bijeenkomst is. En Heere, geef zodat in deze donkere dagen voor het kerstfeest, waarin ook zeker bij de ouderen een stuk weemoed kan zijn en een stuk eenzaamheid beleefd kan worden, dat het nog licht mag worden. Dat licht dat alleen uw aangezicht kan verspreiden. Den troost verspreidt in smarten. Heere, wees u zo met ons allen. En help ons, ook op school, en op ons werk, in het gezin, in ons persoonlijke leven. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar wilt u het gesproken woord kracht verlenen en door uw geest achtervolgen en de naprediker zijn. En geef dat het ook nog stof mag zijn tot gesprek met degenen van ons gezin of in de eenzaamheid in de binnenkamer. Maar laat het hier niet achterblijven, Heere. Maar wil u ermee doen wat u behaagt en maak het voorspoedig in waartoe u het zendt. Tot de eer van uw grote en nooit genoeg volprezen naam en zaligheid van zielen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde vers, is onze slotzang. 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Het vijfde van 103. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Christus.